Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij vervolgen het voorlezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. We zijn gekomen aan hoofdstuk 16 met als titel Naar Marokko en we zitten op de trein naar de stad Meknes. In Meknes werden wij onmiddellijk gevangen gezet in een van de barakken op het terrein. Het was een hoog cementen gebouw, koud en weinig uitnodigend. Er stond water in de cellen en zelfs bij daglicht renden de ratten er af en aan. Het bed bestond uit een blok beton met enkele dunne, gehavende, vuile dekens erop. Dit was ons onderkomen. Het eten bestond uit couscous, die ons werd opgediend in een emmer die al lange tijd niet meer was schoongemaakt. Omdat wij zo'n honger hadden, aten we het toch met tegenzin op. Ik probeerde opnieuw mijn Rode Kruis-offensief en een bewaker die wat Engels sprak, respecteerde dat en vertelde het aan zijn officier. Hij lachte wat, maar ging toch kijken wat hij kon doen. Even later hoorde ik een angstaanjagend luide stem en een gescheld en gevloek, zoals dat onder soldaten wel gewoon was. Ik hoorde vooral het woord merde, een woord waarmee onder Franse soldaten uitdrukking werd gegeven aan allerlei emoties, zoals woede, opluchting en genoegdoening. De man die naar ons toe kwam, leek er een bijzondere voorliefde voor te koesteren. Plotseling ging de deur van onze cel open en voor ons stond een grote, gezette man met een vriendelijk gezicht. Het was een Franciscaan. Zijn naam was Pater Bonaventure Hermentier. Hij begroette mij met een omarming en het hiervoor gereeds genoemde woord, in het Nederlands scheid. Waar komt u vandaan? Maar hij wist het al, omdat hij een telefoontje had gekregen van Pater Gardiaan uit Ouida. Hij droeg zijn gabijt en was de almozenier van deze post. Door zijn vele jaren in het leger drukte hij zich uit als een soldaat, en hij vervloekte de soldaten vanwege het armzalige onderkomen dat ze ons hadden toebedeeld. Toen ik hem later eens zei dat zulke krachttermen misschien niet gepast waren, bracht hij mij een woordenboek en zei dat de woorden die daarin stonden ook gebruikt mochten worden. Hij maakte de onschuldige soldaten allerlei verwijten. Vervolgens veegde hij de officier ook de mantel uit, maar die had een hogere rang dan hij. Het was toch zeker schandalig om een priester zo te behandelen. Hij wilde ons direct meenemen, maar kwam tot rust toen hij hoorde dat wij die nacht nog verder zouden reizen. Toen liet hij onze cel schoonmaken en bracht ons schone dekens en iets te eten met veel groenten en fruit. Die goede, onbehouwen pater zou later nog mijn leven redden. Het was nog donker toen wij opnieuw in een auto werden gezet die ons richting de stad reed, maar we gingen niet ver. We stopten op een open plek, waar op dit vroege uur al veel mensen waren verzameld. Ze leken ergens op te wachten. De Fransen zaten allemaal bij elkaar op een bankje en mengden zich niet met de inwoners, die op de grond zaten. Hoewel er nog plaatsen vrij waren, durfde niemand er te gaan zitten. Ik ging er heel demonstratief naast zitten en werd afkeurend aangekeken. Ik trok me er niets van aan. De Arabieren hadden allerlei dieren bij zich, zoals kippen, geiten, schapen en een paar katten. Uiteindelijk kwam er een grote, ouderwetse bus aanrijden, die enkele minuten later meer weg had van de Ark van Noach. De Fransen gingen voorin zitten in een afgescheiden compartiment. De Arabieren klommen met de bagage op het dak. De vrouwen, kinderen en dieren drongen zich door de achterdeur naar binnen. Hier liet de sergeant ons ook plaatsnemen. Hoe het ons lukte om in te stappen, weet ik niet, maar we stonden in de volgestouwde bus die vanaf buitenaf werd afgesloten met een ijzeren staaf. Ook voor de ramen zaten ijzeren spijlen. Die had niets met ons te maken, maar ik begreep dat het de gewoonte was. Niemand kon eruit. Zo zaten we tussen groezelige kinderen, moeders en oude vrouwen. Het stonk vreselijk. Daarbij kwam ook nog de stank van de dieren. We vertrokken. Die oude rammelkast reed nog verdraaid goed. De chauffeur moest wel een echte vakman zijn. We reden al spoedig door het Atlasgebergte met zijn ontelbare bochten. De bus reed met zo'n snelheid dat ik er bang van werd. Zodra iedereen in de bus zat, begonnen ze te eten, om het daarna weer uit te kotsen. Zo ontstond in korte tijd een grote puinhoop in de bus, terwijl het warmer en warmer werd, omdat de ramen niet open konden. De vrouwen trokken hun kleren uit en zaten er nu half naakt bij. Mij werd de reis in deze rijdende latrine te veel. Het werd zwart voor mijn ogen en ik viel zo ver als ik vallen kon. Toen ik bijkwam, lag ik met mijn hoofd op de buste van een vrouw die vriendelijk probeerde mij op te peppen. Toen ik zag hoe ze dat deed, viel ik opnieuw flauw. Ze spuugde in mijn nek en probeerde mij op te peppen door in mijn gezicht te blazen. Het was een vreselijke reis, bijna net zo erg als de vlucht van Napels naar Afrika. Uiteindelijk stopten we in een dorp in de heuvels voor een uur rust. Ik kroop uit de bus en tot mijn grote vreugde zag ik vers water. Ik deed mijn overhemd uit en waste mezelf telkens opnieuw. De vrouwen leken geschokt door mijn gebrek aan zedigheid en keerden zich om. Blijkbaar waren ze vergeten dat ze zelf zojuist half naakt in de bus hadden gezeten. De reis zou nog uren duren. Toen we weer verder gingen, probeerde ik boven op de bus te komen, maar onze bewaker was bang dat we zouden vluchten. Ik verzekerde hem ervan dat ik in deze wildernis nooit zou proberen te ontsnappen. Waar kon ik heen? Ik liet hem weten dat ik absoluut niet van plan was om weer achter in de bus te stappen. Uiteindelijk klom hij samen met ons op het dak, waar wij tot onze grote vreugde nog een plaatsje vonden. De Arabieren wilden niet bij de Fransen zitten, maar toen ze ontdekten dat wij Duitsers waren, was alles zo geregeld. De lokale bevolking had een hekel aan de Fransen en wij begrepen heel goed hoe intens ze hen haten. Maar de Duitsers waren hun helden en tot mijn afschuw begreep ik, na een enigszins moeizaam gesprek, dat Hitler hun grote voorbeeld was. Zij hadden een groot respect voor Duitsland en om dat te benadrukken gaven ze ons van alles te eten, wat er niet bepaald appetijtelijk uitzag. Wij aten uit beleefdheid en we hadden natuurlijk honger. Het landschap was adembenemend mooi, wild en interessant. Er doemden voortdurend nieuwe bergtoppen voor ons op, die vaak door wolken aan het zicht werden onttrokken. Hun angstaanjagende grandeur deed me denken aan een boek van Karl May dat ik ooit las, in Koerdistan. Tegen de middag kwamen we in een dorpje dat Midelt heette. Hier hielden wij een lange pauze en konden we dankbaar even onze benen strekken. Ik had er toen nog geen idee van wat deze plek, hier midden in de bergen, nog voor mij zou gaan betekenen. Tegen de middag begonnen we aan de tocht door de nauwe bergpassen van de Hoge Atlas. Wat we vanuit de bus zagen, oversteeg elke schoonheid die we ooit hadden gezien. Vanaf de majestueuze bergpas slingerde de weg zich in vele bochten langs de berghelling naar beneden. We zagen honderden meters diepe dalen met schuimende beekjes en dadelpalmwouden, zover het oog reikte. Ik vermoed dat de chauffeur de weg goed kende, want hij reed als een gek de berg af. Soms reden we op slechts enkele centimeters van de afgrond. Het was al vrij donker toen we uiteindelijk bij een plaats ten zuiden van de Atlasketen kwamen, bij de eerste heuvels en rotsen van de Sahara, waar zich het beroemde en beruchte kamp van Ksar Essouk bevond. Het kamp was genoemd naar de gelijknamige oasestad die ongeveer 30 kilometer verderop lag. Er woonden daar een duizendtal Arabische families en er was een vrij groot garnizoen Fransen van het Vreemdelingenlegioen gestationeerd. Het kamp zelf bestond uit lemen barakken die vroeger door het Vreemdelingenlegioen werden bewoond. Dit kamp had de reputatie het meest fanatieke nazi-bolwerk te zijn in Noord-Afrika. Hier waren met name onderofficieren en officieren geïnterneerd. Blijkbaar was het mijn lot om keer op keer te worden geconfronteerd met mensen die er een verderfelijke politiek en ideologisch wereldbeeld op nahielden. Ik vroeg mij gespannen af wat er nu zou gaan gebeuren.
Thank you.
Hoofdstuk 17. Ksar Essuk. Zo kwam ik aan in het kamp Ksar Essuk. De barakken waren opgebouwd uit zand, stro en kamelenmest. Als je dat met water vermengde, kreeg je stevige bouwblokken. Ze waren echter nogal poreus en dus een ideale broedplaats voor ongedierte. Dag en nacht stonden we onder strenge bewaking. Hoge, dikke muren met prikkeldraad en torens met machinegeweren ontnamen ons vooral overal het uitzicht op het omringende landschap. Er waren 1500 gevangenen in het kamp, ongeveer 30 man per afdeling. Er waren geen bedden. Je lag met een dunne zak op het beton. Iedereen had honger, want er was niet voldoende te eten en het zat er vol ongedierte. De postverbinding was al maandenlang onderbroken. Ze waren hier dus niet op de hoogte van de toestand in het vaderland en aan het front. Nieuwe gevangenen, zoals ik, die het kamp binnenkwamen, durfden de nazi's hier niet de waarheid te vertellen. Er was in het kamp namelijk een weldoorvoede groep gevangenen die alles en iedereen bespioneerde. Wie het erop waagde ook maar de geringste twijfel te uiten over de overwinning van Duitsland, werd in de nacht daarop genadeloos in elkaar geslagen. Zo iemand mocht blij zijn als hij het overleefde. Sterfgevallen werden afgedaan als zelfmoord. De Franse kampcommandant waagde het niet om zich erin te mengen. De wachters keken slechts zwijgend toe hoe er elke ochtend bij het appel Heil Hitler werd gebruld. In het kamp heerste een ijzeren discipline. Ik begreep al snel dat die ook nodig was, want in dit soort omstandigheden komt het beest in de mens maar al te snel bovendrijven. Als je bijna krankzinnig wordt van honger, ongedierte en jarenlange gevangenschap in een veel te kleine ruimte, loop je het gevaar je menselijke waardigheid te verliezen. Vanwege de verzengende hitte van de Sahara kon je je overdag niet bewegen. En daarom lag iedereen de hele dag samengeperst in de barakken. Het enige waar je dan aan kon denken, was overleven. Daarnaast dacht je er constant over na hoe je aan iets te eten kon komen. Ze deden alles voor een kruimelbrood. Ze bestalen en verraden zelfs kameraden die met gevaar voor eigen leven hun leven hadden gered. Als ze iets te pakken wilden krijgen, deinsden ze zelfs niet terug voor moord. Ik moest al snel toegeven dat het onder deze omstandigheden van belang is strenge discipline en straffen toe te passen, om mensen te weerhouden van dit soort misdaden. Ik zag ridders van het IJzeren Kruis die naakt bij de schandpaal stonden en zweepslagen kregen voor het plegen van diefstal. Het was van belang om een strenge orde te handhaven, maar die mocht niet worden gebruikt om op gewelddadige wijze een krankzinnige ideologie door te voeren. Wee degene die zijn twijfels uitte over het ware nazistische wereldbeeld. Overal in het kamp zaten spionnen, die 's avonds, als de mannen in hun barakken niet konden slapen van honger en hitte, alles afluisterden en doorgaven. Als dan in de ochtend de Duitse kampleider met de bijnaam Dönitz het hele kamp liet aantreden en Sieg Heil, wij groeten het vaderland en de Führer, brulde, waagde niemand het erop hem niet te antwoorden. Overal stonden oppassers. Het spionagenetwerk in het kamp werkte uitmuntend en was zeer geraffineerd opgebouwd. Alles, werkelijk alles, kwam aan het licht. Ik moest dat helaas zelf ondervinden. Als je 's nachts het geschreeuw hoorde van hen die geslagen werden, dan hield je je mond wel. Het was een zeer succesvolle methode om iedereen het zwijgen op te leggen en een sfeer van wantrouwen te zaaien. Maar door Gods voorzienigheid zou dit langzaam veranderen. Eerst ging alles zijn gangetje. Ik kreeg een plek toegewezen in een van de overvolle barakken. Het wantrouwen van mijn medegevangenen was duidelijk voelbaar. Ze wisten nog niet dat ik priester was, want ik was zo voorzichtig geweest om mijn kruis af te doen. Ik had mij nog maar net geïnstalleerd toen een groepje mannen het gesprek met mij aanging. Maar het was mij meteen duidelijk dat ze me wilden uithoren. Waar ik vandaan kwam, hoe het daar buiten was en soortgelijke vragen. Uit de manier waarop ze hun vragen stelden, mij wel bekend van de SS en van Rusland, leek dit meer een verhoor dan een gesprek uit interesse. Een van de mannen liet mij met een stevige trap weten hoe het er hier aan toe ging. De volgende ochtend werd ik in de kamer van de Duitse kampleider ontboden. Daar werd ik geconfronteerd met een groep mensen zoals ik er eerder in mijn leven genoeg had gekend. Enkele sergeanten, wat onderofficieren en iemand die zich voorstelde als de leider van de kamphogeschool. Hij zei dat op deze school de nationaal-socialistische wereldbeschouwing verplicht was. Nu wist ik tenminste waar ik aan toe was. De sfeer leek positief. Op gemaakt vriendschappelijke toon werd ik begroet als aanwinst voor de Duitse geest in het kamp. Mijn onderscheidingen gaven voldoende informatie over wat voor vlees ze in de kuip hadden. Ze verzekerden mij ervan dat ze blij waren dat ik een bijdrage kwam leveren om op deze vaderlandse bodem, zoals ze het kamp noemden, mede zorg te dragen voor de Duitse geest. Ik mocht zeggen hoe ik dat dacht te gaan doen en welke vaardigheden ik daarbij kon inzetten. Hoewel ze er niets over zeiden, bemerkte ik al snel dat zij volledig geïnformeerd waren over het feit dat ik priester was. begon er een soort kat-en-muisspel dat ik wel wilde meespelen. Ik vroeg naar de mogelijkheden. Ik kreeg te horen dat ze een vooraanstaande groep acteurs hadden. Misschien wilde ik daar meespelen. Dat amuseerde mij wel, maar ik liet het niet merken. Ik zei dat ik daar geen talent voor had, maar wel gewend was om op te treden, maar dan zonder theater. Ze vroegen of ik dan in het kamporkest zou kunnen meespelen. Dat was overigens een eerste klas orkest. Zij hadden instrumenten gekregen van een evangelische groep uit de Verenigde Staten. Tot mijn spijt moest ik hen vertellen dat ik geen muzikale vorming had genoten. Dan was er nog een kamphogeschool waar mannen die dat wilden zich konden voorbereiden op hun examens na de oorlog. Op deze hogeschool werd daadwerkelijk goed lesgegeven door competente docenten voor alle vakken. Er werd daar goed werk verricht. Toen ik hoorde dat er filosofie werd onderwezen, vertelde ik hen dat ik het examen filosofie van de Universiteit van Freiburg met succes had afgesloten. Dan moest dat misschien mijn taak hier in het kamp worden, meenden ze. Ik zei toen dat er vele filosofische richtingen bestaan, zoals wel blijkt uit de geschiedenis van deze wetenschap. Ik wilde graag weten waaruit de inhoud van de lessen zou moeten bestaan. Het antwoord luidde: hier wordt natuurlijk alleen Duitse filosofie onderwezen. De leider van de hogeschool voegde er nog aan toe: op basis van de nationaal-socialistische wereldbeschouwing. Nu kon ik me niet meer inhouden. En met ingehouden lachen vroeg ik hen of ze mij de namen van hun filosofen konden noemen. Zij noemden namen als Nietzsche, Kolbenhauer, Rosenberg en Baldur von Schirach. Op scherpe toon merkte ik op dat die namen niet thuis hoorden op een filosofische school en er ook niet onderwezen werden. Waar horen ze dan thuis? Kreeg ik als wedervraag. Bij de visionairs en geesteszieken. Nu wisten ze wat ze aan mij hadden. De kampleider verloor zijn geduld en begon tegen mij uit te varen. Waarom ben je dan hierheen gekomen? Ik antwoordde: ten eerste ben ik voor u geen je. Ten tweede ben ik niet hardhorend. U kunt mij rustig en op normale geluidsterkte toespreken. Ten derde kunt u rustig blijven zitten als u met mij spreekt. Ik ben tenslotte luitenant, net als u. De hele groep was stom verbaasd over zoveel brutaliteit. Toen het stil bleef, zei ik: ik kwam hier uit vrije wil, om voor de katholieken te werken en voor hen die katholiek zouden willen worden. Hij zei: hier zijn geen katholieken of protestanten, alleen Duitsers. En die vreemde godsdienst, nota bene gesticht door een Jood, hebben we hier niet nodig. Aangezien het natuurlijk niet de eerste keer was dat ik zoiets hoorde, lukte het mij dit keer mijn woede te beheersen. En ik zei: voordat die vreemde godsdienst zijn intrede deed in Germanië, bestond de bevolking uit een stelletje cultuurloze barbaarse stammen die elkaar bestreden. In de loop van de geschiedenis is daaruit het Duitse volk en de cultuur van de afgelopen eeuwen ontstaan. Dat is voor het grootste deel, zo niet in zijn geheel, te danken aan het christendom. Wilt u beweren dat de cultuur van de middeleeuwen tot nu niet het resultaat is van het jodendom en die vreemde godsdienst? Wederom bleef het stil. Ze hadden wel door dat ze zo geen stap verder kwamen. Daarom veranderden ze van onderwerp. Ze vroegen: wat bent u van plan te gaan doen hier in het kamp? Dat de leider mij met u aansprak, was de eerste overwinning. Ik antwoordde: ik ben van plan om het misoffer op te dragen, de christelijke boodschap te verkondigen en de sacramenten toe te dienen aan een ieder die daarom vraagt. Wie heeft u daartoe opdracht gegeven? De aartsbisschop heeft het mij verzocht. Wie is die aartsbisschop? Momenteel is dat de kardinaal van Algiers. Een Fransman. Ja, een Fransman. U, een Duitse luitenant, schaamt zich niet om bevelen aan te nemen van een vijand van het Duitse volk, met wie wij in staat van oorlog zijn. Ik antwoordde: als geschoold persoon zou u moeten weten dat de katholieke kerk universeel is en dat zij geen onderscheid maakt tussen Fransen, Algerijnen en Joden. Iedereen is gelijk. Nu stond de kampleider op. Wij kennen die internationale criminele organisatie maar al te goed. Nu had ik hem op de kast en niet zonder enige genoegdoening merkte ik op: dat is interessant. U beweert dus dat de Führer, van wie u zegt dat hij zich niet kan vergissen en dus boven alle twijfel verheven is, een overeenkomst heeft gesloten met een criminele organisatie. Het concordaat beschermt juist deze godsdienst, die u als vreemd aanmerkt, en geeft haar alle privileges die maar mogelijk zijn. Onderhandelt de Führer met misdadigers? Daar kunnen wij de Führer toch niet van betichten. Na een kort stilzwijgen zei de kampleider: ach, dat was alleen maar een slimme strategie van de Führer, en dat zal snel genoeg veranderen. Oh, dus de Führer is eigenlijk een leugenaar. Is dat wat u beweert? Dat zou toch misdadig zijn. Het is erg gevaarlijk om zoiets te zeggen. Dat kan nog nare gevolgen voor u hebben. Opnieuw stonden zij met hun mond vol tanden. De tactieken van de Führer hadden mij in vergelijkbare situaties meermaals geholpen. Ik deed gewoon alsof ik overtuigd was van de eerlijkheid en rechtschapenheid van de Führer. Alles wat hij zei, nam ik letterlijk. Op een gegeven moment konden ze er niets meer tegen inbrengen. Ik dacht aan de rede van Marcus Antonius in Shakespeare's Julius Caesar, waarin hij niet zonder enige ironie vaak zei: maar Brutus is een respectvolle man. Deze mannen waren te slim om erin te trappen, maar werden wel onaangenaam geraakt door de daden van hun geliefde Führer. Nu de kampleider in de gaten had dat hij aan het kortste eind trok, zei hij: u bent gewaarschuwd. U bevindt zich hier op Duitse bodem en u weet waarschijnlijk wel wat we hier doen met staatsvijanden. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.